Deze podcast wordt u aangeboden door de firma Huchtenburg en de Vries, de no-nonsense makelaar in Haarlem. Ook op zoek naar vier muren en een dak? Huchtenburg en de Vries, generaal Cronjeestraat 66, Haarlem.
In de studio van Café de Zwaan in Haarlem zitten de multimediale influencers en contentmakers van Brilstand klaar om heden en verleden te verbinden en te putten uit eigen ervaringen aan het voetbalfront. De bal is rond, voetbal is een grote grap en Brilstand is achteruitgang. Welkom in de herberg voor verloren voetbalzielen en andere dolenden. Welkom bij de grote Hi-Ha Hondenlul voetbalpodcast.
Goedemorgen, goedemiddag of goedenavond, lieve mensen. Te land, ter zee of in de lucht. Dit is aflevering 23 van de grote Hi-Ha Hondenlul voetbalpodcast. Ik ben Paul Onkoud, ook beroepsinfluencer Edwin Struis. Zit klaar om allerhande content met u te delen in, jawel, onze tweede EK-special. Een warm woord van welkom ook voor de 32 winnaars van onze Jack van Gelder quiz. Hier aanwezig. De drie antwoorden die we zochten waren inderdaad Shrek, sigaar en PVV. Ja. Straks krijgt iedereen een bitterbal aangeboden en in het vet gedompeld door eigenaar Bert van Kesteren van Café de Zwaan. In datzelfde Café de Zwaan zitten maar liefst twee hoofdgasten aan tafel. De eerste is een voetbaltrainer, of misschien wel een voormalige voetbaltrainer. De tweede een domineeszoon, een Ajax-supporter, een schrijver en de man die het aangezicht van het Nederlandse cabaret voorgoed veranderde. Hier zijn Alex Pastoor en Freek de Jonge. Alex, nou, laten we maar meteen beginnen met jouw toekomstplannen.
Waar heb je getekend?
Er is niks, dus ja, er is ook...
Nee, ik wilde eigenlijk een fragment laten horen, want het staat hier... Kijk.
Moet ik hem zelf even instarten?
Ja, doe maar.
Maar misschien ga ik ook wel proberen om gewoon eens totaal iets anders te doen. En dat chauffeur zijn, dat lijkt me ook heel erg leuk.
Een chauffeur dan voor wat? Ga je dan een taxi rijden of moet ik dat voor me zien?
Nee, meer... ik heb een goede bekende. Die rijdt bijvoorbeeld artiesten of mensen die op toneel optreden of cabaretiers, et cetera. Of ja, misschien wel multinationals die naar Nederland komen en die ergens heen gereden moeten worden. En ik vind heel veel rust in autorijden. Ik heb dat helemaal even veel gedaan. En het lijkt me ook heel interessant om met mensen van allerlei pluimage om gesprekken te voeren. En als ze niet willen praten is ook goed, want ik hou ook heel erg van stilte.
Was dit dus mooi als je naar een podcast komt en zegt dat je heel erg verstild houdt, maar dat terzijde.
Freek, jij zoekt nog een chauffeur toevallig?
Nou, het is echt ongelooflijk. Ik zit ernaar te luisteren naar deze sollicitatie. En ik hou namelijk ook niet van praten.
Nee, dat maar, is heel bekend ook. Ja.
Hoe vaak kom je nou met een trainer in de auto te zitten, ja, waar je dan eens een keer op je gemak mee uit kan praten?
Ja,
het lijkt me ideaal. Ik bel je op. Dat autorijden, dat lukt me niet meer zo goed. Ik ben een gevaar op de weg geworden. Dus ja.
Vanwege je zicht?
Nou, vanwege mijn leeftijd. Nee, dat zicht. Zicht heeft sowieso weinig met autorijden te maken. Nee, het gaat om de mentaliteit.
Ja, Van Hanegem reed ook op gevoel. Op
precies. Moment, als je een beetje die toeter en dat motorgeluid... het is altijd of je moet met iemand praten of je moet zwijgen, maar je moet altijd wat. Dus je zit nooit...
Relaxed?
Nee, nooit. Nee.
Maar Alex, wat was dit serieus? En er zijn er ook concrete plannen om deze weg in te slaan?
Dat was wel serieus, ja.
De Fred Teven methode is het, hè?
Ja, één dag op de bus.
Ja.
Oh ja, het is een begin. Ik kan me ook voorstellen dat je denkt van, nou ja, komen er nog clubs mijn kant op? Want je hebt natuurlijk je hebt niet de Champions League gehaald met Almere, City, United, FC. Ik wel, ja. Maar je hebt je wel voor geplaatst, eigenlijk. In die zin.
Ja, maar ik ben daar niet naar op zoek. Ik heb het besluit al heel vroeg genomen. En de ideeën die leven al van 10 jaar terug. Na mijn eerste gedwongen sabbatical, zal ik maar zeggen. Want als je begint, dan heb je er heel veel zin in. Mm-hmm. En je bent heel ambitieus. En een van de grootste krachten die je op dat moment hebt, is onbevangenheid. En na je eerste ontslag raak je die wel een beetje kwijt.
Ja.
En vooral in het hele traject daar naartoe. En ik ben niet onbevangen zoals in mijn eerste jaren, maar ik heb het grootste gedeelte terug. En ik beslis zelf al wat ik doe.
Maar hebben de clubs geïnformeerd?
Oh. En heb je gehoopt op Ajax of Feyenoord? Bijvoorbeeld?
Nou, ergens in je hart wel natuurlijk. Omdat je bent wel sportman, dus je wilt wel ook nog een keer op dat niveau werken. Waarvan je natuurlijk zelf altijd denkt, dat kan ik met gemak aan. En in ieder geval 10 keer beter dan al die andere mensen die het voor mij gedaan hebben. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, ik doe het alleen als het me de jaren hierna financiële rust kan geven. Dan ga ik wel iets doen. En dat geldt hetzelfde voor een sportieve uitdaging die ik nog niet heb meegemaakt. Die meestal hetzelfde financiële gewin oplevert. Dus, maar ik zit daar op dit moment vrij ontspannen in. Dus ik heb vanmiddag bijvoorbeeld aan de zijkant van ons huis 2 of 3 heggen geschoren.
Doe maar, het klinkt als Gert-Jan Verbeek een beetje.
Was dat 15 jaar geleden dat je dat voor het laatst deed?
Nee, maar dat
moet toch
ik zat er altijd...
Eén keer in de week moet het.
In tijdsdruk zat ik daarin. En nu deed ik het gewoon dat ik dacht... Ja, dat voort moet eigenlijk ook nog gebeuren. Maar ja, dat doe ik dan wel een andere keer.
Roel Wiersma had een goede slijding. Kan je dat nog herinneren?
Roel Wiersma.
Als een trainer ook zo'n heg had als hij... dan kwam Roel Wiersma langs. En dan met 3 slijdingen had hij... De hele heg om het huis was kort geweest.
Ja, ik weet niet of mensen hier...
Roel slijding had ik ook in huis, hoor.
Ja?
Ja, ja. Ik kan me niet voorstellen.
Ik weet niet of hier veel mensen zijn die Roel Wiersma nog hebben zien voetballen. Weinig 80-plussers, even kijken.
Is nog een keer,
praat gewoon verder, maakt allemaal niet uit hoor.
Is nog een keer in Hongarije of Oostenrijk in de tweede ring geëindigd.
Roel Wiersma?
Ja, de beroemde WK-kwalificatiewedstrijd tegen Oostenrijk die we met 3-2 verloren in Oostenrijk.
Uh-huh.
Door een foute scheidsrechter. Nou, lees het allemaal maar na.
Dit was in het interbellum.
Ja, dit was echt een legendarische wedstrijd. Pieter Schaafland stond in doel. En,
Interbellum.
Interbellum. 80-jarige oorlog dacht ik ook nog heel even aan.
En Wiersma, dat was een van de wonderlijkste internationals die we ooit gehad hebben. Want die werd voor het eerst in het Nederlands elftal neergezet toen hij bij de derde klasse Donar speelde in Hilversum. Een week later speelde hij bij PSV. Maar goed, die kon eigenlijk maar één ding en dat was...
Schaven.
Lang glijden.
Mm-hmm. En eigen knippen. Dus.
Geweldig. Ja, nou ja, dat kwam er.
Haarlem, je bent donderdag in de Schouwburg.
Er zijn nog kaarten, heel veel.
Heeft deze stad een speciale plek in jouw hart?
Nou, Haarlem is op dat gebied voor ons wel het begin. Er was een Schouwburg-directeur, Peter Loor heette die. En die kwam Pasen 1968 in een niet meer bestaand theater hier in Haarlem, Haarloheim. Kwam hij ons bekijken en toen zei hij... na afloop zouden jullie in mijn schouwburg in première willen gaan. En dat was juni 69, zei ik net, 68. En ja, dat was onze
het begin
grote,
van Bram en Freek. Van
ons grote begin, ja.
Ja. Ja. En ook het laatste, het afscheid.
En na afscheid, dat was 23 december 19...
79?
Ja.
Dat was ook in Haarlem. Dus Haarlem neemt wel een aparte plek in je leven in.
Nou ja, ja zeker.
Mag ik dat concluderen?
Dat
mag
of is dat zeg maar, oh, ja, nu vanavond?
Nee, maar ik wil dat toch altijd. Er zijn nog zoveel plaatsen in Nederland waar ik eigenlijk iets meer mee heb dan Haarlem.
Maar oh, nee, goed, prima.
We zijn nou hier en ik ben daar nooit voor een podcast gevraagd. Dus vooruit.
Haarlem zal het zijn.
Ik zei tegen mevrouw, ze hebben me, ja, wat, waar is het? In het Haarlem. Doen, zei ze, doen!
Ja.
Ja,
nou, goed, een stukje van jouw grootste hit.
Wat kon Seedorf nou gebeuren toen hij van 11 meter schoot? Er is leven na de dood.
Dag van, het is eigenlijk best wel lullig voor die Clarence.
Ik heb het er met hem over gehad. Heb je niet gemerkt dat hij een uitgebalanceerde persoonlijkheid is geworden?
Na dat gesprek?
Ja, na dat gesprek. Ik heb hem eigenlijk verteld wat mijn bedoeling was om hem te vormen tot een zelfstandige persoonlijkheid. Hij heeft zich dat erg aangetrokken. En hij schrijft mij, ik zal niet zeggen wekelijks, maar met grote regelmaat.
En wat schrijft hij dan?
Over zijn liefdadigheidswerk over de hele wereld. En meer begrip voor zwart en blank. En... Ja, hij doet het heel goed.
Maar was hij wel boos op je in eerste instantie?
Ik weet het niet. Nee. Ja, ik bedoel, ik heb die strafschoppen niet genomen.
Nee.
Gelukkig
niet.
Nee. Nou ja.
Nou, toen had je wel beter zicht. Dat misschien
je hebt 50% kans. Maar ik heb hem dat nooit zo echt afgevraagd. Dat is een beetje een makke die wij in ons vak krijgen. Dat je je daar niet zoveel van aan moet trekken. Want anders kan je wel ophouden.
Ja, dan kan je geen grap meer maken.
De schade die je aan... Nee, dan kan je geen grap meer maken.
Oké, we gaan snel door. Eindredacteur Heidi van Turenhout staat achter haar mengpaneel druk te gebaren. Want het programma in deze EK-special is weer overvol. Wie wil reageren moet een mailtje sturen naar brilstand@gmail.com. En dan kom je wellicht terecht in het volgende deel van deze show.
Is er al ergens ophef, kritiek of lof? Brilstand speurt de socials af.
Ja, Ed, het was mijn week wel weer, hè?
Ongelooflijk.
Al die kaarten.
We hadden ook helemaal geen tijd.
Brieven, postkaarten.
We hadden ook helemaal geen tijd om zelf naar voetbal te kijken zelfs.
Nee.
Het is vreselijk. Het is dat ik toevallig vanmiddag even Roemenië-Oekraïne even een kwartiertje kon meepikken. Want we zitten alleen maar naar de socials te speuren. En er waren weer hele goede opmerkingen. Bijvoorbeeld van Jeroen van der Hoorn. Jammer dat jullie Jack zo volledig hebben afgebrand. Dat vereist enige uitleg wellicht. Maar ja, we zijn vorige keer nogal brusk met Jack van Gelder omgesprongen. Ook dat hij misschien wel rijp was voor het gesticht, of niet? Heb ik dat in een onbewaakt ogenblik
gezien? Dat zou ik nooit zeggen. Jij wel, denk ik.
Ja, met een dwangbuis.
Het ging over zijn stem op de PVV. En met zijn toelichtende opmerking dat hij tegen racisme en discriminatie was. Dat zei hij zo'n beetje in één zin.
Ja.
Ik ben tegen racisme en discriminatie en ik stem op de PVV.
Dus ik stem PVV. Interessante gevolgtrekking.
En toen hebben wij dus gezegd, ja, wij zijn ook tegen racisme en discriminatie.
Maar toch stemmen wij nog niet.
Maar toch stemmen we niet PVV. En dat hadden we misschien wat beter moeten uitleggen.
Ja. Jullie stemmen ook geen PVV?
Jack heeft zelf overigens niet gereageerd.
Nee. Niet. Want nee. Je zou wel naar hem toe moeten gaan om te vragen of je hem daarmee gekwetst hebt.
Ja.
Vind je niet? Ik wil ook wel gaan voor jullie.
Dat is misschien een beter idee.
Als er een correspondentie...
Volgende week kom ik dan terug hier om te melden wat er gebeurd is.
Als er dan een correspondentie à la Seedorf op gang komt, dat we wekelijks... Dan hoeft het eigenlijk ook weer niet met Jack. Thomas Hoogeling over zijn oranje hit Memphis en zijn haarband.
Ja, die lieten we vorige week horen.
Die lieten wij vorige week horen. Om antwoord te geven op jullie vraag, ik heb alleen de tekst geschreven en er met AI een slager levenslied sound aan toegevoegd.
AI.
Nou, dat herkennen wij natuurlijk als geen ander, als AI in de house is. Marcel Stefan, fijne aflevering weer. Heerlijk om die fragmenten uit Studio Spaan weer te horen. Maar, met vier R'en, vijf, zoals ik Haarlem wel eens pleeg te noemen. Dat zwembadincident vond dus niet plaats na de laatste tweede ronde wedstrijd tegen Brazilië. Maar was op 30 juni 1974 al te bewonderen na de overwinning op de DDR. Dus dat zwembadincident zat al veel eerder... Dat
was ook eigenlijk een correctie dit.
Dit was een correctie.
De aanvulling even beter, ja. En nog meer?
Johan van Boven. Zonder deze show te beluisteren kun je niet aan het EK beginnen. Klasse Johan, de 100 euro zijn onderweg. Rob Fleur. Hoi collega's, kennen jullie iemand die gratis alle nummers van Hartgras tot 2020 wil hebben? Mag alles zo meenemen, maar kom ze wel halen in Alkmaar. Mail naar prilstand@gmail.com. Ik denk dat Rob Fleur dit misbruikt om van een zootje boeken af te komen. Of heb ik dit helemaal verkeerd geïnterpreteerd?
Als iemand Hartgras in wil hebben tot 2020, moeten ze inderdaad mailen naar prilstand@gmail.com.
Heeft Rob daar ooit in gepubliceerd?
Wat zeg jij?
Heeft Rob ooit voor Hartgras ge...
Nou, weet ik niet.
Als schrijver... Nee, dat gaan we niet zeggen. We gaan door.
Vers van de pers. Brilstand probeert ook iets zinnigs te zeggen over het laatste nieuws.
Ja, het laatste nieuws is bij ons altijd het ene laatste nieuws. Dat is Nederland-Polen. Heb je gekeken, Alex? En waar? En wat vond je ervan?
Bij mijn schoonvader thuis. En ik was heel blij dat we gewonnen hebben.
En juich je dan ook?
Ja, zeker.
Heb je iets oranjes aan?
Ja, ik heb zo'n shirt wat zij ook aan hebben. Had ik aan.
Dus klaar om in te vallen als het ware?
Ja, qua venijn kan ik zo invallen nog.
Ja, maar je leeft dan ook hartstochtelijk mee?
Tuurlijk.
Of word je door de omgevingen?
Nee, ik ben Nederlander. Ik ben voor Nederland. Ik hoop maar één ding, is dat we alles winnen.
Ja. Heb je ook hetzelfde neiging als Jack van Gelder?
Ja, ik zit even naar deze twee gasten te kijken. En ik kijk naar die groep. Ik heb natuurlijk zoveel groepen van Nederlands elftal gezien. En in het begin van de uitzending begonnen met Oranjebel. En dan krijg ik kippenvel. En ik krijg van deze gasten ook gewoon kippenvel. We hebben zo'n mooie selectie. Ik heb zoveel vertrouwen in jullie. Ik ben echt onder de indruk.
Ben je nou
even geweldig. Ik ben emotioneel.
Ja.
Hij is emotioneel echt betrokken, hè, bij het Nederlands elftal.
Ik hoor het, ja. Ja. Mooi. Ja. Nee, maar dat soort dagen, dan... ja, bij mij gaat bij wijze van spreken, dat doe ik dan niet, maar de vlag uit. En als de soldaat van Oranje dat liedje van Rogier van Otterlo opzetten, dan ben ik er klaar voor, hoor.
Dat doe je ook altijd.
Dat doe ik niet, maar dat zou ik ook wel kunnen doen.
Ja.
Ja, ik ben,
maar je doet heel veel dingen niet. Maar wat doe je dan eigenlijk wel? Nou, zit je te mopperen?
Ja.
Of, je bent toch ook Nederlander? Je moppert af en toe ook, neem ik aan.
Nou, ik ben gewoon vooral blij dat we gewonnen hebben.
Maar zie je al gauw dingen dat je die ook... want ik ben gewend om naast Jacques Zwart wel eens te zitten. Dat je onmiddellijk zegt van lul, wat doe je nou? Zie je niet dat die...
Nou, dat doe ik ook wel eens, ja.
Want toen, nee, ik denk even aan het moment dat Simons de bal krijgt... en dan een onnodige doelpoging. Terwijl als hij die bal kapt, staat hij vrij voor de keeper. Of,
ja.
Roep je dat dan niet?
Ja, maar als ik dat dan om me heen hoor, dan denk ik van... weet je, je bent wel eens in een stadion geweest... maar nog nooit op het veld gestaan. Als het allemaal zo makkelijk was, krijg je dat beste stuurlui verhaal.
Mm-hmm.
Al die jongens die willen echt zo ongelooflijk graag winnen... En die hebben zoveel eergevoel, dus en daar ben ik voor. En ik ben gewoon echt fan. En ik ben ook trainer, dus ik kijk heel erg naar hoe het staat en wat mijn voorkeur is.
Maar staat het allemaal? Ik bedoel, als jij je trainers oog er even overheen laat gaan, in plaats van je oranje oog?
Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar die twee oefenwedstrijden die in 4-0 overwinning eindigden... dan is het eerste wat wij als Nederlanders zeggen, en ik ook... van ja, die tegenstanders die waren natuurlijk wel heel slecht. Maar die tegenstanders die speelden gelijk tegen Duitsland en wonnen van Engeland. En ik denk dat het goed is dat we als Nederlanders gewoon leren... om eens blij te zijn eerst met een overwinning. En dan ook nog eens met 4-0. En laat alle kritische kanttekeningen nou aan de professionals over.
Ja, zoals jij.
En juich gewoon, ja, zoals ik, ja.
Ja.
En nog maar meer trainers.
Maar je hebt natuurlijk wel een mening over de dingen die niet goed gingen bijvoorbeeld... misschien als trainer zou veranderen.
Dat is een understatement natuurlijk. Nou, natuurlijk heb ik daar een mening over.
Zou je de opstelling veranderen bijvoorbeeld? De wedstrijd tegen Frankrijk.
Nee, ik zou deze jongens net zo lang laten staan totdat ze echt omrollen. Of dat er iets anders gevraagd wordt in wedstrijden. En waar ik altijd met een kritisch oog naar kijk in de Nederlandse opleiding... is dat we altijd gewend zijn om heel aanvallend te voetballen. Dat vinden we mooi en dat vinden we ook belangrijk. En daardoor zijn wij echt slecht als we verdedigend onder druk komen te staan... en op onze eigen helft moeten verdedigen. Daar hebben we heel weinig spelers voor die dat echt goed kunnen. Nou, en dus moet je dat zoveel mogelijk voorkomen. En dat doen we ook en dat maakt het wel heel leuk om naar te kijken. Maar waar ik ben gek van een speler zoals Frimpong. En waarom? Omdat dat is een ouderwetse vechter. En er kunnen wat mij betreft niet genoeg vechters in staan.
Ja.
Omdat die jongens kunnen allemaal goed voetballen. En ook met elkaar. Hè? Want wat Jack zei, dat klopt wel. Ze zijn echt oké met elkaar. Maar ik hou van vechten.
Simons is geen vechter.
Ja, Simons is ook een vechter.
Maar ja. Frimpong in de plaats van houtbaby Xavi Simons. Is dat niet een goede wissel?
Maar hij is juist een fan van
Simons. Je bent een fan van
Simons. Ja, de uitdrukking op zijn gezicht, dat maakt me niet zoveel uit. We kunnen er niet omheen dat hij bij zijn clubs altijd net even wat beter gespeeld heeft tot nu toe dan in het Nederlands elftal. Maar die jongen die heeft alles wat een Argentijnse speler tot een topspeler maakt. Doet alles om te winnen. Dus die gaat er vanzelf komen.
Behalve rustig zijn. Want dat is ook heel belangrijk.
Ja, dat zeg ik. Dus als je hem bij Leipzig ziet... of je zag hem vorig jaar bij PSV... Dan zie je dingen waarvan je denkt... ja, dat zouden we graag in het Nederlands elftal terugzien. En dus blijkt maar weer dat het niet zo heel makkelijk is... om het Nederlands elftal net zo goed te presteren als bij je club.
Nee. Nog even het hoogtepunt van de eerste wedstrijd op het EK.
Oké. Okay. Nou, nu dan
actie de diepte in. Maar het is Weghorst die wordt gevonden. En Weghorst die scoort. Natuurlijk. Altijd weer Wout Weghorst. 2-1 Oranje. En prachtige ontlading bij alle spelers van het Nederlands elftal. Goeie loopactie. Naar de boot toe. Salomon komt te laat. En Weghorst is de man die Chesney dan eindelijk weet te verschalken in deze tweede helft.
Wat vind jij van Weghorst? Die snijdt zichzelf een beetje in de vingers. Hè?
Wie?
Nou, Weghorst, want hij wil altijd in de basis staan. Maar...
Hij is een betere invaller.
Ja.
Nou, hij zal nooit in de basis komen. Maar hij heeft een aparte manier van vieren dat hij een doelpunt gemaakt heeft.
Ja, wat is
en dat was de eerste keer. Ja, hij pompt zichzelf helemaal vol en op. En zijn mond gaat heel lang openstaan. Maar dat kan ook door de vertraging komen van de beelden. Maar hij, ja, het is een jongen uit Borne. Dus, en die zal zich niet laten afnemen dat het ongelooflijk bijzonder is dat hij voor het Nederlands elftal scoort als invaller. 10 minuten voor tijd. In een kansloze situatie. En er staat Weghorst wordt gevonden, maar die bal kwam toevallig bij Weghorst.
Ja.
En die schiet hem erin. Kijk, zo hoort het ook. Hij had ook desnoods de linkervoet van die verdediger mee naar binnen geschuist. Was zo determined, zoals de Engelsen zeggen. Die bal die moest er gewoon in. En er was er ook nog even enig misverstand over de actie van Wijnaldum. Die zou dan de ruimte hebben getrokken.
Ja.
Door een speler geloof ik ook niets van.
Nee.
Ik
heb helemaal geen actie gezien van Wijnaldum.
Die had iets over gezegd. Hey, daar komt die bal wegwezen.
Ja.
En, en daardoor kon hij bij.
Ja.
Ja. Maar nee, hij zat.
Weghorst is Weghorst. Alex, wat is jouw oordeel over deze... Stormram.
Ik vond het ook een hele geweldige goal. En ja. Waarom? Omdat wij Nederlanders denken en vinden...
Niet steeds wij Nederlanders.
Ja,
Goalhalers. Wij Volendammers moet je zeggen, denken.
dat elke goal een logische optelsom is van allemaal rationele factoren. En daar hebben we er een stuk of 6-7 van gemist. En deze bal was gewoon... Hij was volgens mij op Wijnaldum bedoeld. Hij kwam via de kuit van een andere.
Ja.
En bij Weghorst en zulke doelpunten maken, net zoals een rebound pakken, dat zijn voor ons Nederlanders geweldige doelpunten. En Wout Weghorst, dat is voor Nederland gewoon een geweldige speler.
Ja.
Dus iemand die met het hand op het hart het Wilhelmus zingt. Dat is één. Dat is iemand die... is wel een beetje een aparte jongen. En ik denk dat iedereen hem aan de ene kant heel graag mag. En ik denk vooral trainers, omdat hij heel goed te sturen is. En wij Nederlanders willen altijd dat iemand net zo compleet is als Patrick Kluivert in de spits. Ja. Die echt alles kon. Maar hij kan doelpunten maken. Hij kan dingen forceren. En wat hij ook heel goed kan, en daarom heeft waarschijnlijk Ten Hag hem een tijdje meegenomen naar Manchester United. Hij is ook een hele goede eerste verdediger als die andere mensen de bal hebben. En
stoorzender.
Ja, en in onze eenzijdige opleidingen wordt dat nog wel eens vergeten. Dat die mensen ook moeten verdedigen. Maar de beste clubs ter wereld, met de beste spelers ter wereld, die gaan ook als eerste verdedigen. Bernardo Silva en Haaland en Grealish. En als die het kunnen, dan moeten wij dat ook kunnen.
Ja. Ja,
en hij is iemand die dat per definitie doet. Dus je kunt in feite altijd van hem op aan.
Je hebt een verleden met een van de internationals, Denzel Dumfries.
Ja.
Bij Sparta. Die is jou nog steeds ontzettend dankbaar. Volgens mij is hij vooral dankbaar omdat in een wedstrijd Vitesse-Sparta, toen jullie in de rust met 3-0 achter stonden en hij 3 fouten had gemaakt, dat jij als trainer niet zei,
wisselen.
Nou, Denzel, wisselen.
Kom maar even.
Maar dat je me een schouderklopje gaf en zei, nou, succes in de tweede helft. En dat heeft hem...
Dat dacht ik ook dat het zo was gegaan.
Maar bij Nederlanders...
Hij heeft het zelf maar gezegd in het interview.
Nou, nee, hij corrigeerde mij. Hij zei dat ik had gezegd in de rust... Nou, Denzel gaat eruit, maar dat lijkt me duidelijk. maar allebei de verhalen die zijn...
niet waar.
Die zijn eigenlijk prima.
Ja.
Maar je kan toch wel zeggen dat hij een speler is die zich buitengewoon ontwikkeld heeft.
Ja,
en dat is Weghorst door jou iets te oud gekomen.
En heb je ooit het vermoeden gehad toen? Het is 8 jaar geleden, denk ik.
dat hij nog het Nederlands elftal, zou halen?
Nou, dat zou toch wel echt heel erg stoer zijn als ik dat zou zeggen. Want dat heb ik altijd al gezien.
Maar jij hebt hem wel geleerd zo boos te kijken, of niet?
Het serieus kijken.
Je
toch?
Zal als
serieus kijken.
Als frivole linksbuiten zal je aankomen, hè? Dan heb je toch al. Hij is geweldig.
Ja, hij is geweldig.
Maar ja, je bent ook een fan van Frink Pong. Dus nu gaat het erom, wat gaat Koeman in de volgende wedstrijd doen? Is Frimpong ook iemand voor de laatste... Ik vind 10 minuten voor tijd invallen ook wel heel gewaagd, hè? Maar ja. die zou je zeggen... Hoe zie jij dat laten... dat hele wisselen in die tweede helft... Daar word ik misselijk van, want de hele wedstrijd is helemaal geen wedstrijd meer.
Ja.
Het is buitengewoon irritant. Maar als je een speler nog iets wil laten presteren... zoals Frimpong, moet je hem dan niet een half uur geven of zo?
Nou, kijk... wij aan de binnenkant van de voetbalwereld beleven dat anders. Wij zijn opgegroeid met je mocht 2 keer wisselen. Toen is dat 3 keer geworden. Nu mag het na de corona inmiddels 5 keer. Als er iemand iets aan zijn kanus heeft.
Binnenkort onbeperkt.
Dan kan je gewoon 6 of 7 keer wisselen. En dus je groeit daarin mee. En ik vind ook dat spelers, zeker op dat niveau, die moeten gewoon, of ze nou een minuut spelen of 95... die moeten gewoon doen wat er van ze gevraagd wordt. Niet meer en niet minder. En de coach beslist wel met ze samen met zijn staf... Ja, wat er op dat moment gevraagd wordt. Nou, en ik vind, als je met die 2 gaat spelen... ja, dat zou ik echt fantastisch vinden. Mm. Want echt geweldenaren die non-verbaal hun team alleen al op sleeptouw nemen. En ik vind dat ontbreekt nog wel eens. Dat echte venijn, dat ontbreekt nog wel eens.
Ik ben door een topsporter opgeleid. Ik kwam bij Bram Vermeulen terecht. En Bram was volleybal international. Die heeft mij geleerd wat ambitie is. Vooral veel analyseren na het optreden. Al die dingen. Hè, voelde je je daar goed? Voelde je je daar niet goed? Had je niet dat? En al die dingen. En zelfkritiek. Ja, heel belangrijk.
Ja.
Maar mentaliteit. Ja... Bram was van het verhaal. Je had toen Sjaak de Vink van blokkeren. Was het, AMV blokkeren. En Sjaak de Vink kwam terug van een pinkblessure. Sjaak de Vink had het als een pink. En dus moesten ze tegen blokkeren. Nou, ze Bram let maar op. Ik geloof na 5 minuten sloeg hij een bal op de pink van Sjaak de Vink. En die kon gelijk weer naar de kant.
Die kon douchen.
Ja. En ja, dat soort dingen had hij oog voor. En die gaf hij mee. Ja. Sportmentaliteit.
Ja, je moet over lijken kunnen gaan, letterlijk. Of...
Ja, dat is wel een beetje erg ver. Maar een pink is geen probleem.
Okay.
Nou, in de laatste weken is elke keer weer die wedstrijd van Nederland tegen Brazilië in 1974 voorbijgekomen. En in het kader daarvan herinner ik me altijd de uitspraak van Johan Cruijff over Wim van Hanegem. Dat hij vond Van Hanegem gewoon de beste speler die er was. Omdat hij uit alle vaatjes kon tappen. Hij was technisch goed. Hij was tactisch goed.
Kon ook gemeen zijn.
En hij kon koppen. En hij kon gemeen zijn. En er zijn mensen, ja, hij was ook traag. Hè? En toen kwam hij met zijn legendarische uitspraak. Wie op tijd start is nooit te laat.
Ja.
Nou, en dan had je een middenveld met Jansen, Neeskens en Van Hanegem. Ik kan me niet voorstellen dat er ooit een completer middenveld is geweest dan dat. Die en konden voetballen, maar die ook vreselijk vervelend konden zijn. Konden schoppen, met de scheidsrechter praten. Maar ook grandioos konden voetballen. Nou, en dat soort spelers.
Als je het vergelijkt met het huidige Nederlands elftal, dan zijn dan wel echt lievertjes.
Maar vooral, we zijn heel goed met de bal. En ze kunnen ook ballen heel goed onderscheppen. Want ik vind Schouten en Veerman echt hele goede spelers. Maar als we op eigen helft moeten en we moeten tegen Fransen, tegen Portugezen, ja, dan worden er ook wel eens andere dingen verwacht.
Ja.
En wat dat betreft, Van Bommel, Nigel de Jong en Wesley Sneijder. Davids, geweldige middenvelders. Dus ik hou echt van mensen die goed kunnen voetballen, die het spel snappen, maar die ook direct ruiken wat er in een wedstrijd gevraagd wordt. Ja. En in een situatie.
Die hebben te weinig.
Ik vind dat die... Ja, Koopmeiners is uitgevallen.
Ja, dat is mega jammer.
Ja. We gaan er even tussenuit voor de reclame.
De meeste deodorant zijn goed, als je ze maar erg vaak gebruikt. Voor wie dat lastig vindt, is er nu Rexona deodorant met het langwerkende deocept. 'S Morgens gebruiken en dan... Ga je maar, leef je maar, loop, speel, werk je maar. En 's avonds ben je nog fris. Rexona deodorant laat je nooit in de steek, dankzij deocept.
Schoonmaakjuffrouw, dat zal maar weer een flink karwei worden.
Nou, juffrouw, dat valt erg mee met spik en span, want...
Wat spik, die pak, pak, span wel. Wat span, die pak, pak, spik wel. De schoonmaakkracht van spik en span gaat er in water tegenaan. Die doet het vuil verdwijnen, die laat het mooi verschijnen. Met spik en span een flinke beurt, karwei is zo gebeurd.
Spik en span?
Onverslaanbaar in het grote werk.
Dat waren snip en snap, weet
je? Dit waren snip en snap.
Over Interbellum gesproken.
Ja, nou ja, snip en snap, dat waren wel...
Grote inspirators van de Freek van Jongen misschien wel.
De eerste voorstelling die ik in Carré zag was de snip en snap revue.
Ja.
En ik kan me herinneren, we zaten helemaal bovenin. Maar er was een scène in een waar de heren Walde en Muiselaar langs een schutting lopen. En op die schutting staat nudistenkamp.
Oh, dat was wel heel goed.
Dus, toen zegt Willy tegen...
Piet, René.
Nee, Piet. Geef mij even een kontje. Dus die, weet je, die gaat zo staan. En dat begint er al mee dat hij zijn voet een beetje ruw in dat kruis zet. En die kijkt dan over die schutting heen. En dan vraagt Piet Muiselaar, hoe zijn ze? En dan roept Willy Walden naar beneden, piemel! Piemel naakt. Nou jongen, die zaal, die mensen klapten allemaal zo in één keer dubbel. Ja, je ziet, het werkt niet meer. Het is uit de tijd. Het is
een
Ja, uit beleefdheid hoorde ik iemand lachen.
Ja, later.
Later.
Dat heb ik nu ook heel veel bij programma's. Dat ze, als je het uitgelegd hebt, dan opeens...
Opeens komt er een gulle lach.
Ja, komt er een gulle lach.
Ja. We gaan even naar Duitsland.
Oost-West, thuisbest. Brilstand opent deuren die voor anderen gesloten blijven en kijkt rond in de huizen van sterren uit heden en verleden.
Nou ja, sterren. We waren in het journalistenhotel in Wolfsburg. Ja. Ik weet niet of ik Willem Vissers, Simon Zwartkruis en Bart Vliegstra en Jaap de Groot sterren zou willen noemen. Maar goed, we hebben het hotel gezien waar de Nederlandse pers zich heeft verschanst in Wolfsburg.
Ja, nou, het is vreselijk. Zal ik dat maar gewoon het hotel kort samenvatten of niet? De stad, u kent allemaal Schalkwijk, neem ik aan.
Ja, ja.
Schalkwijk van 20 jaar geleden kent u waarschijnlijk ook. Maandagochtend Schalkwijk, 20 jaar geleden. Een druilerige regen, alleen maar flatgebouwen. Je moet een eentje van de flats aflopen, want er is kans dat er iemand op je valt. Die hoog zelfmoordpercentage is natuurlijk aanwezig daar. En in datzelfde verfijnde Wolfsburg... Ja, daar zit dan het Nederlands elftal. Ja, we hebben ook wel eens gedacht... je kan beter in een mooie grote stad zitten... met wat verlokkingen. Zoals in Brazilië bijvoorbeeld. Zaten ze aan het Ipanema-strand. En nou ja, toen werden ze ook derde. Dus ik bedoel... Maar ze hebben ook natuurlijk andere WK's meegemaakt. WK 90. Freek zal dat zich ongetwijfeld herinneren. Zaten ze in een kasteel.
Kasteel.
Bij Zagreb in de buurt...
In de voorbereiding.
In de voorbereiding, met een ophaalbrug en met slotgrachten, geloof ik. De enige buitenstaande, ja, was jij eigenlijk, die daar binnenkwam. Maar ja, dit Wolfsburg, dat wil je echt niet, daar wil je niet eens levend, laat staan doodgevonden worden. Het is in één woord vreselijk. En daar moeten ze dan 5 weken in vertoeven.
Als het 5 weken wordt. Maar...
Als ze dan eentje komen, uiteraard. En de finale halen, bijvoorbeeld. Ja, dat is een heel erg vooruitzicht eigenlijk. Voor die
Ze hebben gekozen natuurlijk voor een plek in het midden van het land. Omdat dan de 3 speelsteden heel goed bereikbaar zijn. Maar dat hotel, dat zag er ook niet echt heel vrolijk uit. Het uitzicht op de Volkswagenfabriek.
Nee.
Alex, wat zijn jouw ervaringen met spelershotels?
Ik geef altijd als voorbeeld Virgil van Dijk en Nathan Aké. Die hebben met z'n tweeën 130, 140 wedstrijden gespeeld afgelopen seizoen. En in plaats van dat die 3-4 weken op vakantie gaan... gaan die op vakantie naar Wolfsburg, zal ik maar zeggen. En,
ja.
Ja, en zij, maar ze weten niet beter. En bijvoorbeeld in onze podcast zei Boudewijn Zende, het is gewoon een eer om voor je land uit te komen. En je doet dat gewoon.
Het maakt niet uit waar je zit.
Dan maakt helemaal geen ruk uit waar je zit.
En nu begrijp ik ook dat jij in Almere hebt gewerkt. Dat begrijp ik nu.
Het gaat om het werk. Ja. Het gaat om de mensen. En als je voor vertier komt, ja, dan... Ik zou dat uitstellen tot na de carrière.
Het Bastion Hotel Almere.
Bastion Hotel Almere. Ja, dat lijkt me echt een heel prettige...
5 weken.
In de muziekwijk. Lijkt me echt heel prettig. Maar het Nederlands elftal in 96 bijvoorbeeld, staat ze op het platteland in Engeland. Ja, toen kwamen we allemaal... Omdat er niets te doen was. Interne spanningen kwamen allemaal binnen die selectie los. Omdat, omdat ze verder geen vertier hadden. Dat is natuurlijk ook een kans op dat ze te veel op elkaars lip zitten.
Ja, maar je gaat nu over allerhande sociale dingen praten.
Nou, is toch ook niet onbelangrijk als je 6 weken of 5 weken met elkaar opgezadeld zit.
Het is wel interessant dat gezeik een beetje over is.
Nou, ik wou het graag bij deze weer...
Nee, maar precies... Maar
het gezeik wil je nieuw leven inblazen.
Graag nieuw leven inblazen.
Ja, maar dan zie je ook waar het last typisch door de media veroorzaakt.
Oh, het is de media. Ja, ja.
Tuurlijk, er is helemaal niks aan de hand.
Oh, excuses alsnog. Laten we even terug naar 1990.
De brilstand van de week. Team Brilstand haalt een 0-0 uit het verdomhoekje... en gaat op zoek naar legendarische, doelpuntloze puntendelingen... uit de voetbalhistorie.
Legendarische puntendeling. Dan hebben we het in dit geval over de 0-0 Engeland-Nederland op het wereldkampioenschap in Italië. Ja, op Sardinië.
1990. WK 1990. We gingen als Europees kampioen gingen we naar Italië.
Als favoriet.
Als favoriet.
WK-zegen.
Huizen hoog. De hele generatie was er nog. Gullit, Rijkaard, Van Basten. Ja, we moesten een paar wedstrijden spelen. Maar dan stonden we dan eindelijk met die wereldcup na 74 en 78. Stonden we er echt met die cup.
Goede voorbereiding ook.
Ja.
In Zagreb.
Daar ging het natuurlijk al mis. En het feit dat jij werd ingevlogen als...
redder. Redder in de nood.
Als redder in de nood.
Kijk, er was één probleem die WK. Dat was dat Michels Europees kampioen was geworden. En nu een soort adviseur van Beenhakker was.
Ja, want de spelers wilden Cruijff eigenlijk hebben.
Juist.
Als trainer.
En Beenhakker heeft gezegd, nou ja, ik wil het dan desnoods wel doen. Maar hij had een beetje buiten Michels gerekend. Hij had gedacht daar een sterke aanvullende compaan in te vinden. Maar Michels had er geen belang bij dat opeens Leo daar de grote WK-trainer zou gaan worden. Dus ik kan me daar ook zo goed van herinneren. De eerste oefenwedstrijd speelden ze tegen Joegoslavië. Ze hadden 2-0 gewonnen, geloof ik. En Leo maakte de fout om tegen Michels te zeggen... Nou, wel aardig, hè? Niet eens zo heel erg opgewonden, maar... Ja, Michels zei maar niks. Terwijl hij met 2-0 gewonnen had en had toch wel... Michels... Dus je voelde gewoon dat er een enorme spanning tussen die twee was.
Ja, maar wat deed jij daar eigenlijk?
Nou, daarvoor
toen ben jij ingevlogen.
Daarvoor had Leo mij, die dacht, die kan mooi... ik heb het nog pas later gerealiseerd. Ik had toen meteen tegen Michels gezegd... Stel je niet zo aan, man, word samen wereldkampioen. Dan was het opgelost geweest. Maar ja, je stelt je toch weer bescheiden op de een of andere manier.
Ja.
En je denkt, nou ja, dat zal wel zo moeten. Maar hij stond dan ook tijdens de training... stond hij ergens in de hoek van het veld een balletje hoog te houden.
Michels.
En ook irritant. De hele tijd aandacht opeisen, terwijl...
Ik ben er
kinderachtig.
Kinderachtig. Nou ja... Vooruit, het is zo gezegd.
In onze podcast vertelt Wim Kieft dit, maar dan nog iets meer in detail.
Ja, maar jouw podcast is beter dan onze podcast, dat hoor ik al.
Maar vertel, dan ben ik wel nieuwsgierig.
Nou, hij zei nog iets sterker dan jij, dat Michels eigenlijk de verkeerde factor was. En dat dan bij die spelers leefde enorm dat Cruijff het moest worden. En voordat het toernooi goed en wel was begonnen, was eigenlijk... de ellende al...
Heeft hij niks over Fred de Jonge gezegd, Wim?
Ja, dat hebben we eruit geknipt.
Oh, ja.
Nee, heeft hij niks
dat is de meerwaarde weer
van deze podcast. Heb je nog opgetreden voor de spelers?
Hij stond gewoon op doel. Ze mochten afwerken op Fred de Jonge. Ja, ik heb gewoon foto's gezien.
Er was een afwerkplek. En daar stond ik. En maar Koeman, die dan van 1,08 meter vol uithaalde. Maar ja, ik ben keeper geweest vroeger, dus ik kan wel... Nee, maar het was dus niet goed.
Nee. Het was een befaamd incident.
Nou, we hebben wel vreselijk gelachen in een hotel later op Sardinië, geloof ik. Waar we geweest zijn. Mm-hmm. En in dat zwembad. En daar zat ik in een kano met Leo. En die is toen gekapseisd door toedoen van Winter en Wietsche. En daar heeft hij toen een hoofdwond aan opgelopen. Dus er kwam er ook nog zwaar. Maar daar hadden ze beter Michels in een roeiboot kunnen zetten.
Ja.
In plaats van, nou ja.
Maar die verdienden het.
Maar
jij ging ook een kopje onder, toch?
Ja, maar ik ben een waterrat. Dus, ja.
Bijna verzoopt bijna, zei ja. Wietsche er later over.
Ja.
Heb jij, Alex, herinneringen aan dit toernooi?
Nou, dit soort herinneringen. Enorme teleurstelling, omdat je met ongekend verwachtingspatroon, een spelersgroep die veel rijper was nog dan in 88. En daarvan zei Willem Kieft. Er kwamen wat andere jongens, dus de hiërarchische samenstelling in die groep was wat anders. En hij zei letterlijk, ja, er waren gewoon sommige kleine spelers die zich opeens ook groot wilden voordoen. Ja, en die wilden voordringen bij de grote 3, 4, 5 spelers die er waren. En dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Nee.
En het is eigenlijk wel jammer, want wat was de reden waarom Johan Cruijff dat niet wilde? Is dat goed uitgezocht?
Ja, dat zou ongetwijfeld met kleding of schoenen of een merk te maken hebben gehad. Iets met geld, toch?
Nee, het was niet de kwestie dat Cruijff niet wilde, want hij kreeg de meeste stemmen.
Ja, precies.
Maar Michels heeft toen zijn zin doorgedrukt om Beenhakker aan te stellen. Hij wilde Cruijff niet hebben en dat zou mogelijk iets met jaloezie te maken hebben gehad.
Ook al.
Dat Cruijff hem zou kunnen overtreffen.
Ik heb nooit iets anders gehoord dan dat.
Nee.
Dat Michels dat gewoon...
Nou, ben jij in jouw podcast op zoek gegaan naar de vraag... hoe komt het toch dat Nederlanders zeg maar, in deze fase van een toernooi... in de eindronde vrijwel altijd tekort schieten? Heb je daar antwoord op gekregen op die vraag?
Nou...
Is het een kwestie van mentaliteit of zijn we gewoon niet goed genoeg?
Ja, dat is het vooral. Hè? Dus daar zijn we het ook wel over eens. Dat is vooral. En dat hebben we ook deze wedstrijd weer gezien. Dus vlak voordat Weghorst de winnende goal scoort... dan zie je een beeld van Gakpo... die achter de goal loopt en die loopt nee te schudden... dat hij het ongeloof vindt dat hij gewisseld is. En ook Xavi Simons geeft degene die er voor hem inkwam... nauwelijks een hand. En dat zijn dingen die gebeuren bij Argentijnen niet. Die sterven voor hun land. Die leveren hun been in. En dat hebben wij niet. En zo zijn wij niet.
Toch Beenhakker.
Er zijn zoveel toernooien. Nou, ik had het er met Auke Kok over. Er zijn zoveel toernooien waarvan we achteraf zeiden. En nog steeds zeggen van ja, die hadden we op basis van die kwaliteit makkelijk kunnen winnen.
5 keer wereldkampioen.
Ja, minimaal.
Vijf keer?
Oh, ja. 74, 78, 90, 86 hadden we zelfs.
Ja, 92 in Zweden. 2000.
Ja, wereldkampioen.
Ja, dat is EK.
Ik hoor wereldkampioen.
Ook dat.
Ook dat.
En als die, die spelers waren uitzonderlijk goed, maar waren wel ook uitzonderlijk kleinzerig. Snel gekwetst.
Ja, dat is altijd wat, hè?
Nou, in onze maatschappij, en dat is gewoon een cultuurdingetje, denk ik, gaat ik voor wij. En in de rest van de wereld, op Denemarken en Duitsland, nou, is dat niet zo.
Nee.
Waarom Duitsland is het?
Nou, dat is een cultureel dingetje.
Want die zijn al een paar keer wereldkampioen geworden.
Ja, maar ik bedoel, een cultureel dingetje. De maatschappij zoals die van ons... Wij lijken enorm op de Denen, of de Denen op ons. Maar er is geen land die op ons lijkt. De Engelsen een heel klein beetje, de Duitsers een heel klein beetje. De Noor en de Zweden een heel klein beetje.
Zijn wij super verwend, vind je?
Wij?
Super verwend.
Ja, dat denk je.
Ja, dat weet ik.
Ja, dat vind ik wel.
En dat zie je terug op het veld?
Nou, wij zijn een cultuur die uitgaat van ik. Er zijn natuurlijk talloze voorbeelden. Of het nou over nucleaire energie ging... of over een asielzoekerscentrum gaat. Iedereen is ervoor, maar niet bij mij in de buurt. Dat is, en zo zitten wij klaarblijkelijk als volk in elkaar. En dat zie je heel erg terug. En toen Gakpo met zijn hoofd schudde... toen dacht ik van godsamme... Weet je, zo'n leuke jongen, zo'n leuke uitstraling, maar dan toch zichzelf...
Belangrijker vinden.
Of ik zit er helemaal naast, hè, dat hoop ik dan.
Maar Michels was iemand die daar dus wel sterk oog voor had.
Nou, ik heb over Michels...
Weinig goed.
Weinig mensen die ik spreek zijn over Michels niet zo heel positief, vind
Grappig
ik.
Is dat.
Ja.
Maar in dubbel opzicht, als mens of ook als trainer?
Nou, eigenlijk een combi daarvan. Willem zei erover van, hij praatte nooit met ons.
Maar dat deed Happel,
ook niet, En zijn wel succesvol en een soort mythische figuren geworden.
Ja.
Maar ja, als je daarna echt op rationele basis Cruijff eruit haalt... Ja, ik weet niet. Dat gaat er ook weer niet lekker in, hè?
Als jij als trainer Gakpo zou zien lopen, of als dat zoiets bij Almere zou zijn gebeurd, zou je hem dan hebben aangesproken na afloop van de wedstrijd?
Nou, ik denk dat dat juist dingen zijn. Als je dat voor elkaar krijgt, dat iedereen op hetzelfde moment door dezelfde deur gaat, met dezelfde snelheid, ook met hetzelfde idee en met hetzelfde verwachtingspatroon, dat dat die kant op kan gaan of die kant op kan gaan, daar zullen we mee opschieten. Maar met je culturele achtergrond, daar kun je in principe niet zoveel mee. Wij zijn zo opgevoed.
Ja.
Maar is daar dan niet eens een keer, wordt er op de trainingscursus over gesproken of helemaal niet?
Dat is een hele tijd geleden dat ik op de trainingscursus
was. Ja, maar
was.
Ik iedere keer.
Maar ik vind het wel een dingetje.
Doen ze even de wonderlijkste dingen voor. Kijk, waar ik me bijvoorbeeld aan erger is, er komt een bal terug en een speler denkt, die ga ik nu eens even me heel hard in het doel schieten. En dan schiet hij 8 meter over. En dat is niet 1 keer, maar het is gewoon standaard. Is daar niet een keer met zo'n speler, ga je even apart en zeg je, luister nou eens. Maar met elkaar, er is dus een adrenalinestroom. Er gebeuren allerlei dingen die niet rationeel te behappen zijn. En dat is toch eigenlijk op dat niveau, want men pretendeert topsport te doen, wonderlijk.
Ja, nou ja. Ik kies voor een kort antwoord, daar waar een wat langer antwoord op zijn plaats is.
Nee.
Kijk.
Kort, hè? Hou het kort.
De spelers, zoals degene die jij bedoelt, die doen een heleboel, net als Zidane vroeger, vanuit intuïtie. En intuïtie wordt volgens mij enorm gevoed door een heleboel kunde en ervaring die ze opdoen. En daarna, als trainer heb je dat ook. Dan hoef je niet meer na te denken, die eraf en die erop. Dat doe je gewoon omdat je voelt en ziet wat er moet gebeuren. Maar dat voelen en zien, dat is ook allemaal via het brein gegaan. En iemand die in de spits staat en zo'n kans krijgt en zich op dat niveau al meerdere keren heeft bewezen en nog doet, die doet dat echt met de beste intenties. En dat zijn, want als hij hem, zoals Jackie Charlton, die zag ik in 69 keer alleen op de keeper afgaan. En in plaats van dat hij vanaf 8 meter schoot, schoot hij vanaf 20 meter. Dat je echt denkt, jij bent niet goed bij je hoofd. Maar geen keihard onderkant lat. En dus is het een legendarisch doelpunt geworden.
Ik begin wel steeds nieuwsgieriger naar het lange antwoord te worden.
Ik stel voor dat ik jou naar huis rijd straks.
Ja. En de contracten worden zo getekend. We moeten toch nog wel even terug naar die Engeland-Nederland, die 0-0. Want in de slotfase gebeurde nog iets heel opmerkelijks. Want Nederland kreeg een vrije trap tegen. Het was een indirecte vrije trap. En Van Breukelen liet die bal gaan, die vrije trap. Maar hij zei later dat hij dat allemaal had bekokstoofd in zijn hoofd van ik laat die bal gaan. Maar ja, het zag er toch niet.
Laten we even gaan luisteren.
Ja, laten we even luisteren.
Piers. Ineens in een goal! Oh, 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 oh. Hey, hij keurt hem af. Vanwege wat in vredesnaam? Jongen, jongen, jongen. Wat gebeurt daar nou in de laatste minuut van de wedstrijd, waardoor Petrovic besluit om die treffer niet goed te keuren? Hij gaat er in één keer in. En dat mag niet.
Ja, Hans, die laatste minuut. Zag je de hand van de scheidsrechter bij die vrije trap omhoog gaan?
Ja, ik heb hem bewust laten gaan. Je kunt het misschien ook in de herhaling zien. Dat ik op het moment dat ik ging toch mijn hand terugtrok. Ik denk, ik kan hem beter niet aanraken. Dan is het in ieder geval geen doelpunt. En de scheidsrechter deed dat perfect om gewoon een vrije trap te geven.
Een leugentje om best wil van Hans van Breukelen. Want die ging met de uiterste kracht en spanning dook hij naar de hoek. En miste die bal, die ging erin.
Ja.
Maar het bleek een indirecte vrije trap te zijn. En toen,
als iemand aangeraakt, dan was het natuurlijk 0-1 geweest.
Was Nederland meteen uitgeschakeld geweest.
Ja. En nu mochten ze verder na drie lusteloze gelijke spelen. Tegen Duitsland. Of West-Duitsland nog? Nee, ik denk net Duitsland.
Er was nog niks verloren.
Nee,
er was nog niks verloren.
Maar je speelt wel natuurlijk tegen een nummer 1 dan als derde. Daar kwam het eigenlijk een beetje op neer.
Dan komen we weer bij Alex. Dan komt het er, je moet tegen de beste tegenstander, ben je natuurlijk het beste gemotiveerd.
Ja.
En niet van tevoren al denken.
En speel je ook het beste als het goed is.
Ja, toch?
Ja, en toen zagen we Rijkaard zijn bijnaam in Duitsland Das Lama verdienen.
Das Lama?
Das Lama.
Is een lama onzijdig?
Is onzijdig. Ja, ja, heeft met die bulten te maken, maar dat leg ik nog wel eens uit in het lange antwoord. Ja.
Dat is Lama en Rudy Vuller. Ja.
Met Rudy Vuller en later maakten ze het weer goed met echte boter, met de reclame. Waar we ooit over
en was dat ook de broekzak van... Nee, dat was niet de broekzak van Koeman. Dat was in Duitsland. Dat was in Hamburg.
Waar hij zijn achterwerk mee...
Ja,
ja, dat was 88 Hamburg.
Hamburg, ja.
Olaf Toon, het shirt waar hij zijn kont mee afveegt.
Gelukzalige herinnering.
Gelukzalige herinnering.
Een speciale mededeling voor alle mensen die onderweg zijn. Bij Esso hebben ze nu weer nieuwe shoptoppers. U weet wel, extra voordelige aanbiedingen. Nu hebben ze een zwavelgeroomde achteruitrijlamp voor helder en breedzicht. En een bril voor bromfietsers met tweestalglazen. Te verwisselen voor zonnig en mistig weer. U kunt deze shoptoppers bij Esso kopen met meer dan 30% korting. Zeg, als u toch gaat tanken, doe het dan bij Esso.
Exota.
Echte limonade.
Exota. Uit zuiver bronwater bereid.
Nu tijdelijk 2 gezinsflessen voor maar 1,90 gulden.
Wat is er vandaan?
Tijd voor muziek.
De plaat met een verhaal. Brilstand haalt een vergeten evergreen uit de mottenballen.
Ja, er zijn inmiddels 25 oranje-achtige liedjes gemaakt, Ed. We hebben er al een groot aantal besproken. Nog steeds staat Joop Buit...
Onbedreigd nummer 1.
Onbedreigd nummer 1. 5 brillenglazen.
Ja.
We hebben vandaag 3 andere. We sluiten af met onze eigen potentiële hit.
Nou ja.
Jack Stem, PVV, Oranje Kampioen. Daar gaan we straks allemaal naar luisteren. En dan kunnen we de Polonaise ook beginnen. Het meest ambitieus is wel de plaat van Chef Special met niemand minder dan Armin van Buuren. Ja.
Ja, heren, de bordjes op schoot. Wat vonden we hiervan?
Ik kon ieder moment Europapa, hoor ik er doorheen.
Europapa.
Europapa. Ja.
Hoor ik er doorheen.
God, dat is lang geleden. Ja.
Maar ja, voor mij lijkt al die moderne muziek op elkaar. Een oude man.
Het is jammer dat het niet gewoon Nederlandstalig is.
Maar ik vind
het
wel een leuk.
Oranje hit.
Leuk deuntje.
Ja. Een leuk deuntje. Ja.
En dat... dat is...
Het is echt geschreven voor een stadion. Dat iedereen mee kan deinen. Ed, wat vind jij? Dit is niks voor jou, hè?
Nee, ja, ik hou toch meer van... zo'n EK-lied. Een beetje Nederlandstalig.
Nederlandstalig.
Ja. Ik weet niet, Alex, vond jij nog wat van?
Ik heb dit echt nog nooit gehoord.
Echt niet?
Nee.
Nee. Maar nee. Nu het dan hoort,
nee,
als het waar?
Ben ik helemaal niet van. Ik ben van
ook niet
André
van de oranje bewaarder en zo.
Ja.
Ook niet oranje bewaarder.
Ja, dat zijn leuke deuntjes. Die gaan er altijd wel in. Hmm. Daar ben ik ook meer van dan dit.
En André Hazes is toch de grote oranje hit.
Ja.
We houden van oranje.
Ja.
Of ben je het daarmee eens, Fred?
Ja, dat is...
Ontegenzeggelijk. Of okay. We gaan naar Rome van Willy Derby. In 1934. Ja.
Interbellum.
Het Interbellum, daar is hij weer.
Ja.
Ja.
Ja, echt een goede... Ik vind het...
FIFA Hollandia.
Ja,
FIFA Hollandia.
Verschrikkelijk.
Ja, verschrikkelijk.
Dat vind ik echt heel ernstig. Ja, hebben we nou... ik vond die Chef Special niet zo slecht, hoor.
Oké, okay, hoeveel brillenglazen geef je?
Voor Chef Special?
Ja,
4. Is dat genoeg?
Ja, op een totaal van 5.
4.
4.
Oh, 4.
Oh, dat is slecht.
Ja, nou ja, het is een Haarlemse band, dus daar zullen ze blij mee zijn.
Maar ik heb Armin van Buuren niet gehoord, of?
Nee, maar dit is ook geen zanger, maar daar hebben we het misschien later over.
Dus het korte antwoord, nee.
Nee, hij heeft het liedje...
Ik leg dat onderweg nog één keer uit.
Geschreven. Tot onze grote verbazing kwam er plotseling ook een track, althans het begin daarvan, een deel van Akwasi, de activist, met Memphis Depay. En dat heet, dat liedje heet Bedankt voor je mening. We gaan er niets mee doen, is de tweede zin.
Ik heb één ding. Bedankt voor je mening. We gaan er niets mee doen. Einde mededeling.
Beat it up, papa. Dat betekent ik geef niks om je mening. Ik zie dit als lening, want jij gebruikt mijn tijd en daar ben ik gestreed in. You better pay me.
En soms is er meer gelijk dan je eigen gelijk, maar vandaag niet. Vandaag heb ik eigenlijk scheid.
Jeetje.
Ja, maar hoor je nou Memphis Depay ook?
Nou ja,
dat weet ik eigenlijk niet.
Ik weet niet. Misschien had hij zijn haarband in zijn mond of zo. Ik weet. Ik kon het niet helemaal goed verstaan eigenlijk.
Bedankt voor je mening. Het past wel goed bij Memphis Depay, denk ik. De tekst.
Bedankt voor je mening.
Nou ja, we doen er niks mee.
Wat maar... je vindt, maar ik trek me er toch niks van aan.
Nou, ik denk dat het bij een heel veel goede topsporters past, hoor.
Dus, ja, heb je al een haarband?
Ja, ik heb een... hoe heet zo'n ding ook weer? Ik had hem vanmorgen nog voor mijn gezicht toen ik de heg aan het knippen was. Er komen allemaal stofjes vrij.
Ja, dat is geen haarband.
Dat is voor mij geen haarband.
Nee, die kan je zo oprollen. Het is zo'n heel lang ding, die kan je oprollen.
Alles maakt nu allemaal gebaren. Ja, ik snap het nog steeds niet.
Ik ook niet.
Is niet nou, corona mond.
Dus het is, maar die kan je ook bij tennis als haarband gebruiken als je een beetje knap oprolt.
Oh ja.
Björn Borg, hij is niet wit.
Maar begreep je de reactie van Koeman wel? Want, ja, we moeten het wel of niet over die haarband hebben. Edwin en ik hadden er een dispuut over in een van onze vorige shows.
Voor mij hoeft het
allemaal prima.
Voor mij hoeft het allemaal niet. Ja, het leidt de aandacht een beetje af.
Leidt de aandacht af.
Ja, schiet vier goals in of zo. Dat vind ik dan interessant om je aandacht te bevestigen dan een
jullie
haarband.
Jullie vinden het niet leuk om,
met een gouden tien,
om geconfronteerd te worden met onze eigen culturele achtergrond. Elke Nederlander denkt op dat moment, dit hoeft niet.
Nee.
Maar de Nederlander, je wilt niet dat je met je hoofd boven het maaiveld uitkomt. Wij zijn niet tolerant. Wij gedogen alleen maar. En dan ook nog op een hele magere manier. Want als hij er vier inschiet... Want nou, dat is het criterium liever. Wat we aanleggen. Ja, dat heb je liever, ja.
Maar dan val je meer op, vind ik, dan met een haarbald.
Vlechtjes mag dat dan ook niet? Of...
Ja, nou, als je langer bij de kapper
streepjes
zit...
Streepjes in je wenkbrauwen, weet je.
Er zit hier iemand die helemaal kaal is over een haarband te praten.
Ja, bij mij is het ook niet functioneel.
Nee,
ja,
daarom, dus jij hebt niks met haarbanden.
Ik heb niks. Logisch,
nee. Maar ik vind die combinatie Aquasis Memphis zeer interessant.
Ja, vind ik ook.
En proberen, zeg maar, de Nederlander die zich bij de verkiezingen vergist heeft... en verkeerd het stemformulier nog het bloed onder de nagels vandaan te halen. En dat kan niet genoeg gebeuren. Dus vijf brillenglazen.
Vijf haarbanden.
Nou, we werken toe naar...
Wacht even, ik pak nog even mijn sleutels. Die geef ik vast aan...
Aan Alex.
Ja, aan Alex.
Ja, dat is wel handig, ja.
Kan ik een biertje drinken zo meteen?
Ja.
Oh. Ja, we gaan toe naar het
sluitstuk. Ik zie een ster, dat is goed.
Wat is dat voor merk? Ik weet het nooit.
Weet je het niet?
Nee. Is dat Mercedes?
DKW.
Mercedes, prima.
DKW.
degelijk Duits merk. Het hoogtepunt van het muziekblok.
Olé, olé, olé. Frankie is passé. Haben is oké. Jack stem PVV. Het is een goed stijl. Memphis en Doniel. Varen langs de Rijn. Die cup halen in Berlijn.
Ik zie alle winnaars van de Jack van Gelder quiz nu.
Ja, iedereen.
Polonaise met armen op elkaar.
Ja, het deint enorm opeens.
Ik had ook wel verwacht dat...
We gaan straks aan het eind van deze show... dat duurt niet lang meer. Gaan we het hele nummer beluisteren.
Ja.
Kan jij iets zeggen over de making-of van deze kraker?
Nou, daar zijn we dus echt wekenlang mee bezig geweest. We hebben tekstschrijvers ingehuurd. Ja, goed. Het mocht wat kosten. Hè? We hadden een leuk potje
dankzij
vanwege onze hoofdsponsor. Die
Hugenburg en de Vries.
Helaas niet is vanavond. Maar vanwege Hugenburg en de Vries konden wij veel mensen betalen. Toen hebben we de rijm. Hè? Ja, Ali B was niet beschikbaar. Maar we hebben een hele leuke rijm achter elkaar gezet. Nou, hè, Berlijn en de Rijn. Hè? We hebben het...
Jack en Shrek.
En stem PVV en olé olé. Dus ja... Op zich zijn we er heel goed uitgekomen. En we denken dat dit hitpotentie heeft.
Ja.
Maar goed, we zullen nog wat mensen daarvan...
Wie is die zanger?
Ja, die zanger. Het is, nou, wat jij doet is een tekst opstel.
Ja.
En die duw je in een computer. En dan binnen een minuut is er een liedje. Oh. En dat is dit liedje.
Ja.
En die voorbereiding was natuurlijk zeg maar die tekst schrijven en zo. En al die rijmboeken.
Maar je weet dus, de zanger staat...
Nee, de zanger is een AI-achtig verzinsel.
Ja. Arie Ibbens. Ja, zo. Ik weet het anders ook niet. Dus die kun je inhuren. Ze moeten wel dood zijn. Dat is dan het voordeel, want dan heb je geen rechten te betalen.
Als jij zo leuk blijft, dan huur ik jou in.
Als chauffeur, ja, dan moet die sleutels... ik wil wel op de achterbank.
Ik krijg een heel team, dus Alex rijdt mij, jij maakt de grappen.
Ik maak grappen. Ja, nee, dat klinkt heel aan... uitnodigend. Maar zo zijn wij tot deze hit, mogen we wel zeggen, gekomen. Ja.
Hoeveel brillenglazen, Freek?
Ik heb er zelf 2.
Ja, dat klopt.
Maar je bedoelt voor deze, had ik al gezegd.
Deze oranje hit.
Voor jullie?
Ja, voor brilstand.
Ja,
moeilijk kijken meteen. Jammer.
Ik zei 2, dat is genoeg.
Ja. Ja. Wat is je kritiekpunt?
Dat het AI is.
Ja, okay. Maar als ze dat niet gezegd hadden. Nee,
nee. Het is niks op de een of andere manier.
Gek, het is niks.
Gek is dat. Want alle elementen zijn er en dat is precies wat AI is. En als het dan samengevoegd wordt,
is het niks.
Dan gebeurt er iets raars. 2.
Alex, nog iets? Alex. Dat je denkt, nou, voor verbetering vatbaar? Of,
Nou, laat ik middle of the road. Ik ga gewoon met 2 mee.
Ja.
We zijn aan het einde gekomen,
denk ik. Of, maar nog zeggen,
nee, ik wist niet dat er ook tijd in het geding was.
Jij wou de tweede helft kijken van Frankrijk-Oostenrijk. Dus we doen het allemaal voor jou.
Dit was het. Heidi van Turenhout wijst op haar horloge. En dat betekent dat we aan het eind zijn gekomen van deze EK-special. Wij blijven nog even hangen in Café de Zwaan. Waar inmiddels de bitterballen over de tafels vliegen. En de winnaars van onze Jack van Gelder quiz het op een drinken hebben gezet. Blijf vooral nog even luisteren. Want we sluiten af met onze met 2 brillenglazen, slechts 2 brillenglazen beloonde EK-hit. We bedanken onze eminente producent en AI-master Ton van der Hoeven. Eindredacteur Heidi van Turenhout. Miss Brilstand Joke Moenes. Onze Belgische stagiair Darm van Reet. Onze hoofdgasten Alex Pastoor en Freek de Jonge. En natuurlijk onze gulle en bijzonder sympathieke hoofdsponsor, makelaarskantoor Hugtenburg en de Vries. Koop een huis en kom er gezellig bij hier in Haarlem. Tot de volgende. Tot Brilstand Oranje kampioen.
Schrek. Koeman is de baas, achterin geen gaten. Lekker sfeertje met elkaar. Hi-ha, hondenlul, oranje kampioen. Hi-ha, hondenlul, oranje kampioen. Dit is onze
Het is de podcast van het jaar. Lekker sfeertje met elkaar.